Een hele goede morgen. Voor wie mij niet kent, mijn naam is Geerte van den Brink. Ik kom uit Veenendaal, dus dit is wel een beetje een thuiswedstrijd voor mij. Maar het is een voorrecht om hier bij jullie aanwezig te mogen zijn. Zoals net al even gezegd, ik werk bij Stichting Operatie Mobilisatie part-time. Daar zijn we bezig met de verspreiding van het evangelie. Ik ben dus zoals gezegd zelf in voorbereiding om volledig als zendeling naar Zuid-Spanje toe te gaan. Naar een plek waar nog maar weinig mensen zijn die... De reformatie is er eigenlijk nooit echt doorgedrongen. Er zijn maar weinig mensen die het evangelie kennen. Dus daar ben ik onder andere mee bezig. Ik ben veel bezig met Gods woord en het is een vreugde om daar ook uit te mogen delen. Want Gods woord is niet slechts iets dat waarheid heeft, maar Gods woord is iets dat waarheid is. Gods woord is puur, zeer gezuiverd en volgens 2 Timotheüs 3 vers 16 zelfs de adem van God. Als we ons dat echt beseffen, dan lezen en luisteren we denk ik op een andere manier naar Gods woord. Dan lezen en luisteren we met ontzag en eerbied naar Gods woord. Of nog meer, met ontzag en eerbied voor de God van het woord. En precies, en uiteraard, wij zijn daardoor afhankelijk van de Heilige Geest. Want het is de Heilige Geest die het woord kan uitleggen aan ons. En het is de Heilige Geest die het woord aan ons hart kan toepassen. Het is de Heilige Geest die Gods woord echt aan ons hart kan veranderen. En precies daardoor, en ik ben bang dat we dat soms zo kunnen onderschatten. En ik heb in mijn leven tot die conclusie moeten komen. Schuilt er zo'n gevaar aan iets goeds als kennis? Want we lezen Gods woord soms zoals we het al zo vaak gelezen hebben. We interpreteren het zoals we het al zo vaak geïnterpreteerd hebben. En we denken aardig te weten hoe het zit. En hoe goed kennis ook is, het brengt een aantal gevaren met zich mee. En ik ga er een aantal opnoemen. We kunnen zo goed thuis zijn in Gods woord dat we ons niet meer afhankelijk weten van de Heilige Geest. We lezen Gods woord dat we al zo vaak gelezen hebben. En we interpreteren iets dat we al zo vaak geïnterpreteerd hebben zonder dat Gods woord ons nog persoonlijk raakt en verandert. Onze kennis kan ons hoogmoedig maken. Misschien wel richting mensen die minder kennis hebben dan wij. Of die net iets anders denken dan wij. Of door onze kennis weten we alles zo goed dat we sneller geneigd zijn te kritiseren waar we anders over denken dan toe te passen wat we toe zouden moeten passen. En zo kan ik nog even doorgaan. Nu ga ik een scherpe maar eerlijke uitspraak doen. Een waarvan ik bang ben dat het lange tijd waar is geweest in mijn leven. Liefde voor de waarheid kan leiden tot een koud en ommuurd hart. Liefde voor de waarheid kan leiden tot een koud en ommuurd hart. Want we kunnen nog zoveel bezig zijn met Gods woord, met het vinden van de waarheid en die waarheid die wij gevonden hebben verdedigen en veel zo niet alles wat niet klopt of wat net niet klopt proberen te weerleggen. En in deze tijd vol dwaling ons met alles op toeleggen om die waarheid te hebben. En we kunnen de Bijbel gaan lezen wanneer dat we gaan vinden, maar hoe wij erover nadenken, denken, zie het wel, dat het klopt, wat ik denk. Niet door hem, dat we vooral ons hart vol stoppen, maar ons hart langzaam leeg loopt. En terwijl we meer en meer weten hoe het zit en beter weten hoe we alles zien, we misschien wel niet doorhebben dat onze kracht langzaam verliezen. En terwijl we strijden voor de waarheid, ontnemen we hem die de waarheid is van de glorie in ons leven door onbewust, krachteloos en koud te worden. Laat ik heel duidelijk zijn. Liefde voor de waarheid is iets goeds. Veel tijd besteden in Gods woord is iets goeds. Ons erop richten om leringen te onderscheiden en dwalingen te weerleggen is iets goeds, want we leven in een tijd waarin veel winden van leer rondgaan. Maar toch is er één die niet stilzit als hij ziet dat we een leven proberen te leven voor de glorie van God. En dat wat hij in Genesis 3 al deed bij Adam en Eva, doet hij op de dag van vandaag nog steeds bij u en bij mij. En gebruikt daar nog steeds hetzelfde middel voor. En dat is hoogmoed. Ik durf nog wel te zeggen dat hoogmoed de bron is van alle kwaad. Als je alles gaat doorredeneren, durf ik te zeggen dat je vrijwel altijd op hoogmoed uitkomt. Het was hoogmoed dat de slang via zijn tong in het hoofd en daardoor in het hart van Adam en Eva spoot. En het is hoogmoed dat hij vandaag de dag nog steeds in uw en in mijn hart wil spuiten. Want hij weet dat het hoogmoed is dat ons krachteloos maakt. Een desastreus effect heeft en Christus van zijn glorie afhoudt in ons leven. En Satan zou Satan niet zijn als hij niet listig als een slang te werk zou gaan. En zal het op allerlei manieren proberen. En het liefst heeft hij het op een manier dat wij het zelf niet doorhebben. Het is namelijk pas echt gevaarlijk als we denken goed bezig te zijn, terwijl we niet doorhebben dat het desastreuze gif van hoogmoed al lang in ons bloed en in onze handen zit. In ons bloed om ons hart te veranderen en onze handen om, en dat is zachtjes uitgedrukt, los van dat we onze kracht verliezen, dat we ook nog eens een negatieve impact kunnen hebben op mensen, op Gods koninkrijk, op de gemeente, plaatselijk of wereldwijd. En vul hem zelf maar in. Misschien denk je nu, is dat echt zo'n gevaar, ja? Iets wat vanuit zichzelf zo goed kan zijn, kan dat na verloop van tijd zo verkeerd worden? We gaan zo met elkaar 2 Korinther 12 lezen, waarin we gaan zien dat we niet de enige zijn. Maar waar we ook zien, dat waar Satan iets goeds kan gebruiken voor onze hoogmoed, God Satan kan gebruiken om ons nederig te houden. Dus laten we met elkaar 2 Korinther 12 lezen. We gaan vers 1 tot 10 lezen en we gaan ons voornamelijk richten op de versen 7 tot 10. Daar schrijft Paulus: te roemen is werkelijk niet gepast voor mij, want ik zal komen op verschijningen en openbaringen van de Heer. Ik ken namelijk een mens in Christus. 14 jaar is het geleden. Of het in het lichaam gebeurde, weet ik niet. Of buiten het lichaam, ik weet het niet. God weet het. Dat zo iemand tot in de derde hemel werd opgenomen. En ik weet van deze mensen, of het in het lichaam of buiten het lichaam gebeurde, weet ik niet. God weet het. Dat er werd opgenomen in het paradijs en onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Die het een mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Over zo iemand zal ik roemen, maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want, gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn. Ik zal immers de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, opdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. En opdat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaringen niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Hierover heb ik de Heere 3 maal gesmeekt dat hij van mij weg zou gaan. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden, omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden, in smadelijke behandelingen, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Het gedeelte dat we net gelezen hebben is een stukje uit Paulus' verdediging tegen de valse apostelen die de gemeente in Korinthe zijn binnengekomen. Er zijn valse apostelen de gemeente binnengekomen die in de gemeente een vals evangelie, een andere evangelie, een andere Jezus en een andere geest brengen dan de gemeente van Paulus heeft ontvangen. En door Paulus in een negatief daglicht te zetten en uit zijn autoriteit en apostelschap in diskrediet te brengen, brengen ze tegelijkertijd ook zijn boodschap in diskrediet. En dat geeft ze vrij spel om dat andere evangelie te brengen. En met mooie woorden en bedreven sprekers houden ze de Korintiërs weg van de eenvoud die er is in Christus. Hoogmoedig als ze zijn, bevelen ze zichzelf aan, scheppen ze op over dat wat ze wel niet allemaal meegemaakt hebben, dat wat ze wel niet allemaal kunnen, want dat zou toch wel hun autoriteit en apostelschap moeten bevestigen, en doen ze laatdunkend over die zwakke Paulus. Die man die deels in zijn eigen inkomsten moest voorzien door tenten te maken. Oh ja, in Korintiërs, hij nam ook jullie geld nog eens niet aan. Houdt hij überhaupt wel van jullie? Die man die zwak is. Die man die onbedreven is in het spreken. Die man die zo scherp kan schrijven. Maar wat stelt hij nou eigenlijk voor? En hoe verdrietig het ook is voor Paulus dat mensen waar hij van houdt, mensen die hij echt kent, hè, hij heeft deze gemeente zelf gesticht, dat die in deze leugen meegaan. Toch gaat het Paulus niet om zichzelf en zijn verdediging. Het gaat Paulus enkel om de glorie van God en de zielen van de Korintiërs die hij zo lief heeft. Want waar Paulus zichzelf beijverd heeft voor de Korintiërs met een ijver van God, zoals hij dat zelf noemt in 2 Korinthe 11, om de gemeente als een reine maagd aan Christus voor te stellen, ziet hij dat er een andere geest en andere invloeden de gemeente binnenkomen die hen weghouden van de eenvoud die er is in Christus door een ander, door een vals evangelie. En daarom kan Paulus niet anders dan zichzelf verdedigen. En als we die verdediging lezen, dan lezen we de verdediging van iemand die echt kan zeggen: ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Want het is in niets dat Paulus wil roemen in zichzelf. En elke keer als het er maar een beetje op begint te lijken, lees het vanmiddag maar eens door, deze hoofdstukken. En elke keer als het er iets op begint te lijken, zegt hij: ik spreek als een dwaas. In dat moment in 2 Korinthe 11 waar hij zich vergelijkt met de valse apostelen en de conclusie komt dat hij eigenlijk helemaal niet minder is dan zij, zegt hij: ik spreek als een waanzinnige. Want Paulus had door: er komt niets uit mij. En dan komt er een opsomming in 2 Korinthe 11 van dingen waar Paulus zich wel in beroemt. 5 maal 40 min 1 zweepslagen. 3 maal met de roede gegeeseld. 1 maal gestenigd. 3 maal schipbreuk geleden. Een etmaal op zee doorgebracht, op reis vaak in gevaar. En even later, afgezien wat van buitenaf komt, overvalt mij dagelijks de zorg voor alle gemeenten. En de lijst gaat door. Een lijst van lijden. Dat hij meegemaakt heeft in zijn leven, in zijn lichaam. Een lijst van lijden dat hij meegemaakt heeft in zijn geest. Paulus was een zwakke, lijdende man. Die in alles leefde voor de glorie van zijn Heer. En waar de valse apostelen hem slechts zagen als die zwakke Paulus, die onbedreven spreker, hadden ze niet begrepen dat Paulus in zijn zwakste momenten op zijn sterkst was. En dat leert ons zo'n belangrijke les. Ja, we kunnen te sterk zijn voor God om gebruikt te worden. Maar nee, we kunnen nooit te zwak zijn om gebruikt te worden door de koning der koningen. En als we sterk zijn of sterk denken te zijn en door God gebruikt te willen worden, dan zal God er eerst alles aan doen om ons te breken en ons zwak te maken. En ons onze zwakte laten beseffen, zodat we dan uiteindelijk met Paulus mee kunnen zeggen: wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat is wat we vandaag gezien. Ik zei het al even, de verdediging van Paulus is 1 groot bewijs dat het geen loze woorden waren die hij schreef aan de gemeente in Galaten toen ik zei: ik ben met Christus gekruisigd, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God die mij heeft liefgehad en zijn leven voor mij heeft overgegeven. Want broeders en zusters, als we echt gaan begrijpen wat het evangelie is, als we echt begrijpen wat onze reddeloze positie was en dan kijken naar het kruis waar hij hangt, die ons heeft liefgehad, die u, die mij heeft liefgehad en zijn leven voor u en mij heeft overgegeven, dan beseffen we dat er niets te roemen is in onszelf. En is er nog maar 1 ding dat wij verlangen, en dat is: hij moet meer worden en ik minder. Dan willen we enkel nog een leven leven waarin we zelf dood zijn. En we enkel nog leven door het geloof in de Zoon van God. Die zijn leven voor ons heeft overgegeven. Zodat hij de glorie krijgt die hij verdient. Hoe? Door hem te kennen. Door meer op hem te gaan lijken. En hem bekend te maken. En dat is het geheim achter Paulus. Die man die ik zo hoog heb staan. Die van zichzelf enkel zegt: ik ben een doulos, een slaaf van Jezus Christus. De man waar wij zoveel respect voor hebben, die Paulus kon enkel die Paulus zijn, doordat hij zwak was. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En dat zet het gedeelte dat we zojuist gelezen hebben ook in een andere context. Paulus, die in 2 Korinthe 11 enkel geroemd heeft in zijn zwakte en met veel tegenzin zich vergeleken heeft met de valse apostelen, vertelt in hoofdstuk 12 over een bijzondere openbaring die hij gehad heeft. Het was in de tijd dat deze brief geschreven is een groot teken dat iemand echt door God of door de goden gezonden was, als iemand veel bijzondere, bovennatuurlijke dingen had meegemaakt. Het was daarom ook eigenlijk vrij zeker dat de valse apostelen ook geroemd hebben en verteld hebben over alle openbaringen, visioenen die ze wel niet meegemaakt hebben. En het heeft ze dusdanig veel autoriteit gegeven in deze gemeente dat Paulus niet anders kan dan ook een openbaring te vertellen die hij heeft meegemaakt. En meteen als Paulus begint met het vertellen, kijk maar in vers 1, over deze openbaring begint hij te zeggen: te roemen is werkelijk niet gepast. Hij doet het met veel tegenzin. We weten dat Paulus meerdere visioenen en openbaringen gehad heeft. Te beginnen bij dat moment op die weg naar Damascus waar hij een aanraking kreeg met Jezus. En er zijn er nog verschillende gevolgen daarna. Maar deze openbaring spant de kroon voor Paulus. Het was een ervaring die zo groot was dat hij hem zelf amper begrepen heeft. Of het binnen of buiten het lichaam geweest is, ik weet het niet. En de dingen die hij gehoord heeft zijn het niet gepast voor een mens uit te spreken. Paulus weet wel dat hij opgenomen is in het paradijs. Dat hij opgenomen is tot in de derde hemel. Wat hij precies gezien heeft, we weten het niet. Maar dit durf ik met zekerheid te zeggen. Paulus heeft meer gezien van de glorie van God. Paulus heeft meer gezien van de glorie van het koninkrijk van God. Paulus heeft meer gezien van de heerlijkheid van de Heer. Paulus, dit is je kans. Vertel aan iedereen over dat wat je gezien hebt. Vertel je openbaring. Je hebt iets gezien wat niemand anders gezien heeft, wat niemand anders ooit zal zien. Veeg die vloer maar aan met die valse apostelen. Je krijgt met één openbaring zo je autoriteit weer terug. Nee, zegt Paulus. Kijk maar, vers 5 en 6. Over zo'n beeld zal ik roemen, want Paulus sprak in derde persoon over zichzelf. Maar over mijzelf zal ik niet anders roemen dan in mijn zwakheden. Want gesteld dat ik zou willen roemen, ik zal niet dwaas zijn, ik zal eens de waarheid spreken. Ik onthoud mij daar echter van, omdat niemand meer van mij denkt dan wat hij aan mij ziet of van mij hoort. Oh ja, Paulus zou kunnen roemen. En in tegenstelling tot de valse apostelen, hij zou het ook nog eens kunnen doen in waarheid. Maar dat doet hij niet. Want Paulus wil niet dat mensen aan hem denken, ze denken aan die man van die bijzondere openbaring. En daarom zegt hij ook in 2 Korinthe 4 vers 5, want wij prediken niet onszelf, maar wij prediken Christus. Dat is wat hij wil dat ze aan denken. Dat is wat hij wil dat ze van hem horen. En hij wil niet als ze naar hem kijken, dat ze die man zien van die openbaring, dat daar zijn apostelschap vandaan zou komen. Want dat zet hem op exact hetzelfde podium als al die valse apostelen. Kijk ons eens met onze openbaring. Die ook nog eens niemand kan controleren of hij die echt gehad heeft. Nee, Paulus wil zijn apostelschap. Hij wil zijn autoriteit niet bewijzen. Door wat hij gezien heeft, door wat hij meegemaakt heeft. Want wat wil hij wel dat de Korintiërs van hem zien? Wat zien de Korintiërs wel van hem? Ze zien zijn zwakheid, de zwakheid van zijn lichamelijke aanwezigheid. Ze zien en horen zijn slechte vaardigheid als spreker. Ze zien in iemand die te maken heeft gehad met beledigingen, met noden, met vervolgingen, met zware omstandigheden. Maar juist in die zwakheid wordt de kracht van Christus geopenbaard. Dat is wat hij wil dat ze van hem zien. En dat is ook de reden dat hij nergens diep ingaat op de visioenen die hij gehad heeft. Dit is denk ik een van de meest uitgebreide keren dat hij over visioen spreekt. Waar hij zelf schrijft. En zelfs dan weten we eigenlijk maar weinig. Want Paulus heeft maar één verlangen. En dat is niet dat er schijnwerpers op hem komen te staan, maar dat hij een schijnwerper is die op Christus gericht staat. Die Christus zichtbaar maakt. En daar heeft hij zelfs het lijden en zelfs een altijd op de loer liggende dood voorover. Hoor maar eens wat hij zegt in 2 Korinther 4, vers 10. Wij dragen altijd het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee, omdat ook het leven van Jezus in mijn leven openbaar gemaakt wordt. Alles in Paulus draait om de glorie van zijn Heer. Alles. Maar het grootste gevaar komt niet van buiten, maar van binnen. En dat grote gevaar heet trots. Lees maar eens vers 7. En wat ik mij door het alles overtreffende karakter van de openbaring niet zou verheffen, is mij een doorn in het vlees gegeven. Een engel van de Satan om mij met vuisten te slaan, opdat ik mij niet zou verheffen. Het staat er twee keer. Opdat ik mij niet zou verheffen. Waarvoor zou Paulus zich kunnen verheffen? Door het alles overtreffende karakter van de openbaringen. Denkt u er eens met mij over na. Iets dat zo goed is. Paulus heeft meer gezien van de glorie van God. Hij heeft meer gezien van het koninkrijk van God en van de toekomst die voor ons ligt. Ik denk dat Paulus, nadat hij dit meegemaakt heeft, even bij zichzelf moest komen. Maar toen zo vol was van wat hij gezien had, zo vol van de glorie, van de heerlijkheid van de Heer, dat hij niet anders kon dan erop uitgaan en iedereen vertellen over dat heerlijke evangelie. Wat moet je anders, nadat je zoveel hebt gezien van de heerlijkheid van de Heer? En er komt nog een tekst bij mij naar boven. Het is in hetzelfde brief waar Paulus spreekt in 2 Korinther 3, vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Het zien van de heerlijkheid van de Heer, dat is toch iets dat ons meer op Christus doet lijken. En meer op Christus lijken is dat precies waar God ons tot het voorbestemd volgens Romeinen 8, vers 29. Wat kan het gevaar zijn van het meer zien van de glorie van God, van het koninkrijk van God, wat ons enkel effectiever maakt in wat we doen voor het koninkrijk van God? En wat kan het gevaar zijn in het meer zien van de heerlijkheid van de Heer, als dat iets is wat ons meer op Christus doet lijken? Het eenvoudige antwoord is trots. Trots zit zo diep in ons mensen, en ja, ook in iemand als Paulus, dat we het zelfs niet aankunnen om meer van de heerlijkheid van de Heer te zien, zonder dat op zijn minst de kans aanwezig is dat trots in ons hart opkomt. En hoewel we dat misschien zelf niet meteen doorhebben, zijn er twee die dat wel weten. En die ene is Satan. En hij zal er alles aan doen om trots en hoogmoed in ons hart te doen opkomen. Want Satan weet dat het nederigheid is dat ons doet zeggen, ik leef niet meer. Maar dat het trots is dat ons springlevend maakt met alle gevolgen van dien. Hij weet dat het nederigheid is dat ons bruikbaar maakt voor God. En dat het trots is dat ons onbruikbaar maakt. Hij weet dat het nederigheid is dat ons laat leven door de kracht van God. Hij weet dat het trots is dat ons de kracht in onszelf laat zoeken. Hij weet dat het nederigheid is dat ons enkel en alleen laat leven voor het koninkrijk en voor de glorie van God. Hij weet dat het trots is, misschien hebben we het zelf al niet eens door, dat het ons ten diepste bezig laat zijn met het bouwen van ons eigen koninkrijkje. En broeders en zusters, vaak zijn we al een heel eind op pad op deze weg van trots, voordat we hier daadwerkelijk bij stilstaan. En het kan op alle manieren zijn. Zal ik eens een voorbeeld geven wat heel dichtbij staat. Ik kan hier vanochtend staan, in afhankelijkheid van mijn God, door een boodschap brengen die ik denk dat ik van God mag brengen, in de kracht van God, eigen zwakheid kennend, terwijl ik hier ook vanochtend kan staan, uit eigen kracht, om mijzelf een podium te geven. de schijnwerpers op mijzelf te richten. Het allemaal maar te doen uit eigen wijsheid, uit eigen kennis, uit eigen inzicht, uit eigen gaven. Misschien hebt u het niet door. En het ergste is, en het gevaarlijkste is, als ik het zelf ook niet door heb. En ik hier de minuten vol zou staan praten. Terwijl ik krachteloos ben. In plaats van volledig te vertrouwen in afhankelijkheid en in de kracht van God. In alle eerlijkheid, en ik ben zo bang en ik smeek u of u er echt over na wilt denken. Dat we als kerk in deze tijd misschien wel zo lauw zijn geworden. Dat we het niet meer doorhebben als heel veel dingen in eigen kracht gebeuren. Dat we er maar gewoon genoegen mee nemen en het niet meer zien. Zouden we het nog doorhebben als de Heilige Geest weg zou zijn? Of zou alles dan gewoon doorgaan zoals het altijd doorgegaan is? Zijn we ons nog bewust van onze afhankelijkheid van God? En nee, niet alleen met woorden. Dat we het wel zeggen, maar zijn we het echt in het diepste van ons hart ervan bewust? Dat we zwak zijn en enkel eens kunnen doen door de kracht van God. Of nemen we genoegen met een rustig, christelijk leventje? Leven we ons leven nog echt zoals Paulus met maar één doel? Christus moet verheerlijkt worden in mijn leven. Als we zo leven en als we met alles wat in ons is op zoek gaan naar meer van Jezus, om meer als Hij te worden, om Hem beter te leren kennen, om meer onder de indruk te komen van wie Hij is, van dat wat Hij gedaan heeft, dan nemen we geen genoegen meer met een rustig, stabiel, christelijk leven waar we ons ding een beetje doen. Maar dan zullen we er met alles op toeleggen dat Hij meer en meer verheerlijk wordt in mijn leven, in uw leven en in deze wereld. Dat is waar we voor gemaakt zijn. Zodat Hij verheerlijkt wordt, Hij die mij, die u heeft lief gehad en zijn leven voor u en mij heeft overgegeven. Maar als we zo leven, worden we ook een doelwit van Satan. Want iedereen en alles dat leeft voor de glorie van God is een doelwit voor Satan. Want het is zijn levensmissie om God van zijn eer af te houden. En zoals aan het begin al gezegd, is het trots dat hij daarvoor gebruikt. En in ons hart en in ons vlees ligt een prachtig fundament om trots op te bouwen. Zij het niet. Dat God groter is dan Satan. Want waar Satan probeert door trots in ons hart te spuiten, ons hoogmoedig te maken, ons krachteloos te maken en Christus van zijn glorie af te houden in ons leven, is dat God die Satan kan gebruiken om ons krachtig te maken. Door Satan te gebruiken ons zwak en nederig te maken. Bij Paulus was het door een doorn. En wat die doorn in Paulus' vlees precies geweest is, ik weet het niet. Wat we wel weten is dat het een engel was van Satan die Paulus met vuisten aan het slaan was. En dat het een doorn is en dat de uitwerking had dat Paulus nederig zou blijven. We weten dat de doorn Paulus zwak gemaakt heeft. Bij het woord doorn denk ik misschien aan zo'n kleine doorn van een doornstruik. Die prikt wel, maar dat is het wel. Maar de doorn waar Paulus over spreekt is een grote, scherpe punt die doordringt in het vlees van Paulus. Het is dat echt pijnlijk is. Dat kan. En ik durf zelf wel te zeggen. Dat zal het gevolg zijn. De prijs zijn. Van een leven. Niet een beetje, maar maximaal gericht is op de glorie van God. Dat hoeft niet zoals Paulus een blijvende doorn te zijn die wij elke dag maar voelen. Maar we zullen het dan nodig hebben om nederig gehouden te worden en herinnerd te worden aan onze zwakte. Want een leven dat maximaal gericht is op de heerlijkheid, op de glorie van God, zal een leven zijn die God op grote hoogte zal brengen, meer van Hemzelf zal laten zien. Maar dat zal dus ook het leven zijn wat God op diepere dieptes zal brengen. Om ons nederig te houden. Om ons zwak te houden. Om ons onze zwakheid te laten beseffen. Dat stelt ons de vraag. Wat mag het u? Wat mag het mij kosten om een leven te leven, enkel en alleen, voor de glorie van God? Om daardoor meer door hem gebruikt te worden. Krachtiger door hem gebruikt te worden. Door meer van hem te zien. Met de prijs dat hij ons daardoor ook zwak en nederig moet houden. Want een pauze als hij de doorn krijgt, hij gaat ermee in gebed naar God. En dat is wat we altijd mogen doen. Want broeders en zussen, we zijn geen robots die het lijden maar gewoon gevoelloos moeten ondergaan. En zelfs als we soms weten dat iets van God komt en we weten dat alles uiteindelijk van God komt, want hij heeft alles in zijn hand en niets gebeurt buiten zijn wil om, dan kunnen we nog steeds zulke grote vraagtekens hebben. God, waarom? En dan is het niet verkeerd om dat aan God te vragen. Of zelfs zoals Paulus, te smeken. Hij smeekte. Kan dit bij mij weggenomen worden? Want God wil als onze Vader zo graag dat we in en met alles naar hem toe gaan. Als zijn kind. Vader, ik begrijp het niet. Vader, help. Ik ben daarom zo blij, ook dat die doorn van Paulus, dat ik niet precies weet wat het is. Want dat geeft mij de vrijmoedigheid om het dichtbij te brengen. Want ook hier in Overberg zitten ongetwijfeld mensen die veel meegemaakt hebben. Die misschien nog steeds veel meemaken. Die met grote vraagtekens rondlopen. Roep het maar uit tot God. Verhoort hij dat gebed altijd? Ja en nee. Verhoorde hij het gebed van Paulus? Ja en nee. Kijk maar wat er staat in vers 9 en 10. Maar hij heeft tegen mij gezegd: mijn genade is voor u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Daarom heb ik een behagen in zwakheden. In smadelijke behandeling. In noden. In vervolgingen. In benauwdheden. Om Christus wil. Want wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. Dat is dat prachtige proces. Vers 8. Ik heb gesmeekt. En vers 9. Maar hij heeft tegen mij gezegd. Ik keek naar mijn huidige situatie. En ik zei, haal deze doorn alsjeblieft bij mij weg. Maar hij keek naar het diepste verlangen van mijn hart. Dat hij in alles verheerlijk moet worden in mijn leven. En hij zei, nee, ik haal die doorn niet bij je weg. Je hebt hem nodig. Maar ik geef je zoiets mooiers. Paulus, maar ook u, als jij, als je hier zit, mijn genade is voor u genoeg. En mijn kind, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar ligt de verhoring van je gebed. Waar ik dacht dat ik uit mijn zwakte moest, waar ik dacht dat mijn lijden mij tegenhield, leer ik hier van mijn Heer. Dat ik in mijn zwakte, in mijn lijden, meer mag gaan zien van zijn genade. En zijn genade is meer dan genoeg. Want meer dan zijn genade hebben we niet nodig. En als we enkel nog leven op zijn genade, dan kunnen we wel zwak zijn. Maar dan zal zijn kracht zichtbaar worden in onze zwakheid. En dat kan van buitenaf onzichtbaar zijn, maar wij weten, niets door mij, niets in mijn kracht. Dat is genade en genade alleen. En in mijn zwakte wordt de kracht van Christus gedemonstreerd. Hij wordt verheerlijkt in mijn lijden. En zo wordt die doorn in mijn vlees een verhoring van mijn gebed. Mijn grote verlangen was, hij moet meer worden en ik minder. geliefde broeders en zusters, als ons diepste verlangen is dat Hij meer en meer verheerlijk wordt. Als ons verlangen is om in alles te leven voor de glorie van God. En we leren dat God enkel meer verheerlijk wordt in ons, als wij minder worden. Dat we pas krachtig zijn voor Hem en voor Zijn Koninkrijk als we zwak zijn. Of beter, als we onze zwakte beseffen. En als we bereid zijn daar de prijs voor te betalen. Dan leren we Paulus mee te zeggen: daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Omdat de kracht van Christus in mij komt wonen. Het is voor Paulus niet slechts een berusting in het feit dat hij zwak is. Het is slechts een berusting in het feit dat hij moet lijden. Het is niet slechts een berusting in het feit dat hij het moet doen met de genade van Christus. Als zwak, lijdend persoon. Nee, Paulus zegt: daarom zal ik veel liever roemen in mijn zwakheden. Weet u wat daar staat in het Grieks? Daar staat het woord hedista. Dan zal ik u eens een letterlijke vertaling geven van het woord hedista. Hedista betekent het ervaren van geluk. Voornamelijk gebaseerd op het plezier, op het genot dat je eraan beleeft. Zal ik u er nog eens een geven? Hedista is de overtreffende trap van zeer graag, zeer verheugd, met groot genoegen. Nee, het lijden wordt er niet kleiner door. Maar dit komt voort uit een alles overtreffende vreugde. Want Paulus had maar één doel. Christus moet verheerlijkt worden in mijn leven. En dat is waar hij zijn leven voor geeft. En hij heeft daarin voorrechten gehad die niemand anders gehad heeft. Hij heeft meer van Christus gezien dan wie dan ook. Maar dat komt met een prijs. En het leven met de doorn was niet makkelijk voor Paulus. En hij heeft 3 keer gesmeekt: mag deze doorn bij mij weggehaald worden? Totdat zijn verlangen voor de glorie van Christus groter was dan zijn verlangen om bevrijd te worden van deze doorn. En toen, misschien heeft hij het wel met een glimlach gezegd: Satan, je hebt geen idee waar je aan meewerkt. Want ook jij, sluwe slang, moet meewerken aan de glorie van het Lam. Maar wanneer ik zwak ben, dan ben ik machtig. En het enige dat ik nodig heb is de genade van Christus. Want die is meer dan genoeg. En daarom zullen we veel liever roemen in onze zwakheden. En misschien dat niemand ons begrijpt. Misschien worden we wel uitgelachen van jullie met je lijden. Als dat die God is die je dient. Maar wij weten: de kracht van Christus wordt in onze zwakheid volbracht. En daarom verdragen wij het lijden, zij het met een traan, maar ook met groot genoegen. En verheugen we ons in het feit dat ons lichaam een podium mag zijn voor de glorie van Christus. Want ik hoef niets meer te zijn dan een schijnwerper. Ik wil niets meer zijn dan een schijnwerper. En ik hoef niets anders te kunnen dan mijn licht te schijnen op Christus. Zodat Hij zichtbaar wordt in mijn leven. En ik hoef niets anders meer te zeggen. Ik wil niets anders meer kunnen dan met Paulus mee zeggen: ik ben met Christus gekruist en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik leef in het vlees, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft lief gehad en zijn leven voor mij heeft overgegeven. En in het lijden en in mijn zwakheden kan ik nog maar 1 ding doen. En dat is Christus bedanken voor de alles overtreffende rijkdom van zijn genade. Want zijn genade is meer dan genoeg. Amen.